binnen de franchise formule dan constant bezig geweest om mijn eigen vestiging verder uit te bouwen. En vanuit daar begon ik ook steeds meer een rol richting de andere franchise-nemers te krijgen. En toen in 2019, toen heeft hij gevraagd van, hey, wil je niet de stap maken en zullen we het samen gaan doen? Toen waren we nog met 8 vestigingen. Dat hebben we afgelopen jaar inderdaad uitgebouwd tot de 40 die we nu hebben.
Je kan mensen in dienst nemen. Je kan bedrijven overnemen. Waarom franchising?
Ja, ik denk dat franchising een heel schaalbaar model is. Qua opstart en qua risicovrij weinig investeringen die je hoeft te doen. Als ik iemand aan moet nemen, dan heb ik toch een vaste salaris voelt waar je aan vast zit. Nou, dat heb ik in dit geval niet. Dus ik ben meer flexibel. Op een gegeven moment heb je natuurlijk een franchise model waarin elke franchise nemer wel zijn eigen dingen hebt. Maar als je het model hebt staan, dan kan je het elke keer dupliceren op een andere locatie met iemand anders. En leer je ook van de andere franchise nemers wat wel of niet werkt.
Welkom bij Groeivoer. Mijn gast vandaag is Bastiaan Breugem. En Bastiaan is mede-eigenaar van Financieringsgilde. En Bastiaan ging in 7 jaar tijd van 0 naar 40 vestigingen. En dat allemaal dankzij franchising. En daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Bastiaan, welkom bij de podcast.
Dankjewel.
We hebben het al gehad over je familie, over je broer.
Ja.
En je zei, ja, hij is best wel eigenwijs. Ben jij ook een beetje eigenwijs?
Ja, zeker. Maar ik denk dat alle ondernemers wel ergens eigenwijs zijn. Dus dat zit in de familie dan.
Ja, en hoe ga je daar in je ondernemerschap mee om? Want je hebt vast wel, je hebt een compagnon.
Mm-hmm.
Jullie hebben het vast wel eens ergens dat je een discussie hebt of zo, of ergens oneens over bent. Hoe komen jullie daaruit?
Ja, ik heb wel geleerd om dat te parkeren soms gewoon. Als ik merk dat hij ergens anders over denkt dan dat ik dat denk, zeggen we als van nee, we parkeren hem nu gewoon even. We pakken hem volgende week weer op of pakken hem over 2 dagen weer op. Dan kan je allebei toch even laten bezinken over nadenken. En dat geeft toch vaak een ander perspectief of zorgt ervoor dat je ander beter begrijpt. Dus, dat heb ik al geleerd, maar dat geldt niet alleen zakelijk, denk ik, maar ook privé. Soms als je het niet eens bent, moet je hem gewoon even parkeren.
Ja, ja. Leg het weg en
Dan
komt het antwoord misschien wel later.
Ja.
Mooi, het doet me denken aan de DEL-methode. Die heb ik ooit geleerd toen ik ergens aan het afstuderen was. En DEL staat voor Durch einfach legen lassen lösen.
Mm-hmm.
Dat is een Duitse term dus. En dat komt een beetje op hetzelfde neer van, ja, laat het probleem gewoon liggen.
Ja.
9 van de 10 problemen lossen zichzelf al op. Mm-hmm. En mooie tip dus om, als je er even niet uitkomt met je compagnon, leg het even weg en het komt vanzelf goed. Ik wil naar je ondernemersreis gaan, want mm-hmm. Je bent franchisegever. En we gaan het in deze aflevering ook over franchising hebben. Want het is een hele interessante manier om te groeien.
Mm-hmm.
Maar hoe is het zover gekomen? Hoe ben je eigenlijk franchisegever geworden?
Ja.
Kun je dat eens vertellen?
Ja, dat is best wel een interne reis ook voor mij geweest binnen onze organisatie. Mijn compagnon is de founder van Financieringsgilde. Hij is begonnen in 2016. En ik was eigenlijk een van de eerste franchise-nemers toen. We zijn begonnen met 3 franchise-nemers. Echt vanaf nul begonnen. En hij benaderde mij toen. Wij kenden elkaar al. En ik deed al het werk van Financieringsgilde onder mijn eigen naam. Dus ik had al wat ervaring en hij vertelde mij van, ja, Bastiaan, wil je niet bij mij aansluiten? Ik ga een concept uitrollen, een franchiseformule. Er zitten een aantal voordelen aan en dat sprak mij wel aan. Maar dat is echt puur op zijn blauwe oog gebeurd, want meer dan dat was er eigenlijk toen nog niet. Hij
een
mooie idee. Ja. En zo is dat begonnen en ik ben binnen de franchiseformule dan constant bezig geweest om mijn eigen vestiging verder uit te bouwen. Merkte daardoor ook, omdat ik stappen zette, dat andere franchise-nemers naar mij toe kwamen met vraagstukken. Dat ze zeiden van, hey, je hebt nu iemand aangenomen. Hoe doe ik dat? Waar moet ik op letten? Of je hebt een kantoor gehuurd. Wat waren de dingen die belangrijk zijn erin? En vanuit daar begon ik ook steeds meer een rol richting de andere franchise-nemers te krijgen. En toen in 2019, toen heeft hij gevraagd van, hey, wil je niet de stap maken en zullen we het samen gaan doen?
Cool.
Dus dat is nu alweer 6 jaar geleden.
Ja, ik zou ook zeggen een groot compliment. Dus blijkbaar, ja, jij je trok het aan, zeg maar. Of hij zag dat jij heel goed was. En vervolgens moest jij je inkopen dan of zo? Of hoe heb je dat aangepakt?
Ja, maar dat is eigenlijk wel grappig. Daar vragen weinig mensen naar. Dat is een leuke vraag. We hebben het heel creatief opgelost eigenlijk. We hebben eigenlijk een aandelenruil gedaan met elkaar. Dus ik had natuurlijk mijn franchise-vestiging. En daar heeft hij de helft van gekregen en ik de helft van de formule. En dat komt toen ook nog omdat, als je kijkt, de formule was echt gewoon in de beginfase. En de vestiging was eigenlijk, als je kijkt naar resultaten en zo, misschien al verder dan de formule op dat moment. Dus daar hebben we een helft gedaan met elkaar.
Ja.
Ja,
en wie heeft er achteraf de beste deal gehad?
ik natuurlijk.
Nee. Ja. Ja. Want jullie zitten nu op 40 vestigingen. Dus je hebt eigenlijk de helft van je ene vestiging heb je ingeleverd voor de helft van alle vestigingen.
Ja, klopt.
Zou je het zo kunnen zeggen?
Ja, alleen toen waren we nog met 8 vestigingen of 8 of 9. Dus dat was wel een hele andere situatie. En dat hebben we afgelopen jaar inderdaad uitgebouwd tot de 40 die we nu hebben. Ja. Dus achteraf gezien denk ik dat ik een hele goede keuze heb gemaakt. Ja. En hebben we het lekker samen gedaan en zijn we samen verder gaan groeien.
Ja. Maar het had natuurlijk ook heel anders kunnen uitpakken. Hebben jullie wel eens op het randje gestaan of op een moment dat je denkt, ja, willen we verder? Gaat dit de goede kant op? Willen we eigenlijk wel door?
Je hebt er wel eens gehad. En zeker toen corona natuurlijk kwam. Toen hebben we elkaar opgebeld van, wat gebeurt er in de wereld en welke impact heeft dat op ons? En toen hebben we wel echt tegen elkaar uitgesproken van, no matter what, we gaan er gewoon voor. We gaan gewoon alles op alles zetten om dit een succes te maken. En dat was echt zo'n keuzemoment van, hier hebben we allebei een bepaalde keuze gemaakt. Ja. Heeft ons ook wel versterkt in de samenwerking. Maar als ik terugdenk, is dat wel zo'n moment geweest.
Ja. En waarom had je dan willen stoppen mogelijk? Nou, niet veel. De onzekerheid of zo?
Ja, van, denk het. Ja, toen wisten we niet wat er op ons afkwam. Wat er met de markt zou gebeuren. Ook in die tijd de geldverstrekkers, zeg maar, de banken en dergelijke waarmee we samenwerkten, die deden gewoon de deuren dicht. Die zeiden van, hey, we verstrekken nu even geen leningen
even
meer.
Even alles on hold.
Ja, en die hebben we toch ook nodig om ons klant te kunnen helpen. Dus dat was gewoon heel veel onzekerheid toen.
Ja, en jullie besloten om juist vol gas vooruit te gaan.
Ja, ja.
En waar kwam dat zelfvertrouwen vandaan? Waarom dacht je van, nou, dat gaan we gewoon doen?
Ja, we geloofden gewoon in de formule en dat zij iets moois hebben.
Ja. Ja, misschien goed om even iets meer uit te leggen over financieringsschulden. Want wat is de formule, zeg maar? Wat doen jullie precies? Welk probleem los je op?
Ja, we zijn dus begonnen in 2016. En wat je toen zag en waar we ook uit ontstaan zijn, is dat in die tijd hadden eigenlijk de meeste ondernemers nog een vast contactpersoon bij de bank. Ook de partij waar je rekening, je betaalrekening liep, daar ging je eigenlijk naartoe voor je financiering. En toen had je eigenlijk maar drie smaken. De drie grootbanken, ING, Rabo en ABN. Af en toe een keer een andere partij, maar dat was echt wel 90-95% heen ging. En in die tijd zag je eigenlijk dat de portefeuilles van de accountmanagers steeds groter werden bij de banken. Dus dat er steeds minder tijd van kwam voor de klanten. Door ze ook minder aandacht kregen. Dat was één. De klant miste zeg maar een stukje advies bij zijn bank. En daarnaast zag je heel veel nieuwe partijen op de markt komen. Toen kwam een beetje de non-bankaire partijen, zoals ze het noemen. Fintechs, crowdfunding, dat soort dingen. Dus eigenlijk had je toen niet alleen dat ze minder advies kregen, maar ook dat het landschap waaruit ze konden kiezen veel groter werd, waardoor er eigenlijk nog meer advies nodig was. Van ja, wat is de beste keuze voor mij? En op die ontwikkeling zijn we toen eigenlijk ingestapt en ingesprongen.
Ja, interessant.
En dat is nog steeds wat we doen. Dus we adviseren en bemiddelen in financieringen. Bedrijfsfinancieringen voor MKB-bedrijven en vastgoedbeleggers. En dat zit aan het begin met een stukje advies. Echt ondernemer leren kennen. Wie is hij of zij? Wat zijn de plannen lange termijn? En vanuit daar te gaan kijken wat is de beste financieringsoplossing. En die uiteindelijk ook voor elkaar krijgen.
Ja, en dan ben ik meteen ook wel benieuwd naar jullie verdienmodel. Dus hoe verdien je daar geld aan?
Wij verdienen ons geld aan onze klanten. Dus we sturen altijd een factuur naar de klant. Ook omdat we onafhankelijk zijn, willen we
dus
niet...
Dus de ondernemer, hè?
Ja.
Ja, dus de ondernemer betaalt een percentage van het geleende bedrag waarschijnlijk. Ja. En een fee daarnaast nog of zo? Of
nee, een percentage van het bedrag.
Ja, oké.
Omdat we dus niet willen verdienen aan de geldverstrekker.
Nee.
Want dat zou onze onafhankelijkheid aantasten.
Ja, dat
dus we hebben ons verdienmodel echt toch gericht op de klant.
Ja, en wat zijn op dit moment je favoriete geldverstrekkers? De top goeie drie, vraag. Hoe ziet die eruit?
Ik denk dat we nog steeds best veel met de banken wel doen. Soms wordt wel eens gezegd, de banken zijn dicht, maar dat is niet het geval. Je moet alleen weten wat er wel of niet binnen de kaders past. En dan kan je nog veel met de banken gewoon doen. Dus dat doen we ook regelmatig, omdat de rentes daar gewoon heel gunstig zijn. En daarnaast zie je een heel groot landschap. En dat is eigenlijk heel divers, afhankelijk van ook de financiering die je zoekt. Sommige niche-spelers doen bijvoorbeeld bepaalde financieringen wel en andere niet. Ja, dus dat is best wel versnipperd. Dus echt een favoriet. Ja, ik ben onafhankelijk, hè. Is ook lastig om te roepen, maar heb ik ook eigenlijk niet.
Nou, je zou het aan je klanten kunnen vragen. Van, weet ik veel, je vraagt aan al je klanten van hoe blij ben je met de financiering of de partij die de financiering verstrekt heeft?
Ja, dat doen we wel.
Oké, wat komt eruit?
Wij doen elk half jaar een enquête onder onze adviseurs. Dus we vragen eigenlijk de adviseurs van, hey, welke geldverstrekkers ben je tevreden over of wie ben je ontevreden? Dus daar komt wel altijd een beeld uit. En dan heb ik ook al half jaar eigenlijk actuele data van met welke partij loopt het wel of niet goed.
Ja. En zijn er dan partijen die daar uitspringen? Want je zei al, die banken, die zijn niet zo verschrikkelijk slecht als heel veel mensen denken.
Nee.
Heel veel mensen denken. Ik heb ook een mening over banken, maar of ervaringen met banken, laat ik het zo zeggen. Maar dan en de runner-up, Dat zijn dan meer de specialisten of zo in een bepaalde niche? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, afgelopen keer was het een crowdfunder die eruit kwam. Dus ja, dat ik dan...
Een bekende, zoals Colin of
ja,
zo?
Colin
of,
Crowdfund.
Ja, oké, ja, want die is natuurlijk groot. Ik heb Mark van Crowd About Now in mijn podcast gehad. En Colin is ook uitgenodigd, want die hadden nog geen lust om te komen. Okay. Dus misschien gaat het te
misschien
goed.
Misschien nu we een naam noemen, dat het
ja.
dan...
ja, precies. dat het een extra trigger kan zijn. Maar Colin, die komt er dus goed uit. Nog meer?
Ja, want de afgelopen keer hadden we Rabobank op één bij de banken. Dus we maken onderscheid tussen banken en niet-banken. Mm-hmm. En Colin bij de niet-banken.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
Ja, interessant.
En staan, want we gaan straks nog een aflevering doen. Hè? Dus hier gaan we het vooral over franchising hebben. Misschien moeten we niet te diep op die verstrekkers allemaal ingaan. Mm-hmm. Maar toch even benieuwd of je ook een soort van blacklist hebt. Of in ieder geval een questionlist van waar je liever niet mee werkt. En je hoeft geen namen te noemen, maar heb je zoiets?
Ja, we hebben eigenlijk een intern proces daarvoor ook met een groen lichtcommissie. Dus elke nieuwe geldverstrekker moet bij ons daar doorheen. Omdat we heel selectief zijn met wie we samenwerken. Want uiteindelijk, ja, als we de producten van die partij bij onze klanten brengen, dan staan wij daar ook achter. Moeten we er ook achter kunnen staan. Mm-hmm. En dat is gewoon bij niet alle partijen het geval. Daar kunnen we niet altijd achter staan. Kan soms zijn dat er gewoon de documentatie, bijvoorbeeld de offertes en dergelijke, gewoon, ik zie wel eens echt gewoon 40, 60 pagina's documentatie waarvan ik denk van ja, gemiddelde MKB-ondernemer, ja, als je zoveel voorwaarden moet gaan tekenen, is dat dan wel verstandig? En ik geloof niet dat ze alles goed doornemen en begrijpen ook. Dus daar zeggen we wel eens van, nou, dit is gewoon te complex voor een gemiddeld bedrijf. Maar ook de rentes, dat we wel zeggen van ja, deze rentes zijn gewoon veel te hoog of niet transparant in de voorwaarden opgenomen, waardoor we geen zaken doen met partijen. Dus we zijn er selectief in en houden ook partijen daarmee bewust wel buiten de deur.
Ja, en die groen lichtcommissie, dat heb je zelf bedacht of is dat een wettelijke verplichting? Of zitten jullie ergens onder een soort van toezichtstelsel? Of
nee, dat hebben we zelf bedacht.
Ja, okay.
In het verleden deed ik dat altijd alleen, maar daar heb ik 2 franchise-nemers bijgehaald om een oneven aantal ook te hebben voor de besluitvorming. Maar dat hebben we zelf bedacht en we hebben ook geen AFM-toezicht daarop of iets dergelijks.
Nee. Nee. Nou, ik kan me goed voorstellen, want ik had gisteren hier Elwin Groeneveld, oprichter van Credits. Die ken je natuurlijk ook wel. En die had het bijvoorbeeld over gestapelde rente. Dus die zei, dan krijg je een lening voor 3 maanden en er staat een percentage bij van 5%. Maar eigenlijk, de tweede maand betaal je 10% en de derde maand 15%.
Ja.
En toen zei ik van ja, maar ik ben academisch opgeleid en zelfs ik zou dom genoeg kunnen zijn om zoiets te tekenen als ik snel geld nodig heb. Dus je loopt best wel een risico als ondernemer als je niet weet wat je inkoopt. Hè? Dus je hebt misschien verstand van je eigen business, van podcast, microfoons inkopen. Daar heb ik wel verstand van, maar geld lenen, dat is eigenlijk een product wat je koopt. Hoe kijk je naar het niveau, zeg maar, van de ondernemer als het gaat om hier keuzes in maken?
Ja.
Zijn er die het wel snappen of...
Nou, er zijn altijd ondernemers die het wel snappen, maar ik denk het grootste deel niet. Omdat geld ophalen is niet iets wat je elke week doet. Het is ook niet onderdeel van je core business. Mm-hmm. Dat komt eens in de zoveel tijd voor. En als je dan een aanbod krijgt van ja, morgen geld op je rekening, en daar kan je dan jouw inkoop mee doen voor een grote deal. Of je kan de belastingdienst betalen die om de hoek staat te wachten op het geld. Ja, dan denk je van ja, dan pak ik hem wel. Weet je, dan lees ik niet zoveel of denk van nou, die 5% zie ik staan, het zal wel goed zijn, ik teken. Ik heb dat geld heel hard nodig. Ja, en dan kom je vaak achteraf pas achter wat je ondertekend hebt. En dat is gewoon niet oké eigenlijk. En dat gebeurt natuurlijk wel regelmatig. En dat zie je zeker aan de onderkant van de markt met wat kleinere kredieten en leningen.
Wat is klein?
Ja, zeg maar tot 50.000 euro. Waar er geen adviseur bij wordt betrokken, die vaak rechtstreeks worden gesloten. Ja, dan zie je dat mensen via internet bijvoorbeeld bij partijen komen die gewoon niet het beste met die ondernemer uiteindelijk voor hebben. Ja, en dat zien we wel gebeuren. En dat is wel heel zonde, ja.
Ja. Nou heb ik een schoonvader die heel goed is met cijfertjes. Kan die het ook? Die kan namelijk een heel goed de belastingaangifte doen. En die weet altijd weer een wetje of een regel te verzinnen, waardoor ik een aftrekpost heb. Mijn schoonvader is echt een genie. Die ga ik een snippet van maken en naar hem sturen. Maar ondernemers hebben vaak ook wel ergens een accountant of een rechterhand of een weet ik veel wie in hun netwerk zitten. Zou die dit ook hier ook bij kunnen helpen? Waarom zou ik dan jullie bellen?
Ja, je ziet vaak dat die partijen het wel proberen of kunnen helpen. Alleen de vraag is, de oplossing die ze bieden, is dat de beste oplossing voor jou? En als ik zie wat wij doen, is dat wij, als ik het in ieder geval op onszelf betrek, is dat wij elke dag bezig zijn met financieringen. Wij kennen die markt heel goed. We weten wat er speelt in de markt, maar ook welke voorwaarden er overal zijn. En wat uiteindelijk ook het beste bij jou past. En ik denk als je dit incidenteel een keer doet, zoals jouw schoonvader dat wellicht doet, ja, die is niet elke dag ermee bezig en die komt misschien met het geëikte contact wat hij heeft bij een bank of bij een partij waarvan hij heel vaak zaken doet, heel graag zaken doet. Ja. Maar de vraag is, als je dat afzet tegen de markt, heb je dan wel het beste gekregen qua product? En dat hoeft niet alleen rente te zijn, kan misschien ook in de aflossingsdruk zitten of in bepaalde voorwaarden die je af moet geven. Ja. Dus ik denk het kennen van de markt en daarin adviseren is gewoon een hele belangrijke. Ja, en omdat wij dit dagelijks doen, denk ik ook, hoop ik in ieder geval dat onze adviesgesprekken ook beter zijn. Ik zie heel veel partijen die regelen een oplossing. Dus jij zegt van nou, ik heb geld nodig en er wordt een oplossing geregeld. Maar dat is niet wat wij doen. Wij adviseren ook. En ik denk dat dat deel, dat mis je dan heel vaak in dat soort contacten.
En waar adviseer je dan over? Kun je dat verder uitleggen?
Omdat ik denk, geld is uiteindelijk een middel om ergens te komen. Je hebt het geld nodig omdat je een investering wil doen. Dan ga je ook heel erg kijken van wat past er bij jou en wat past er bij je lange termijn. Als je morgen een pand koopt wat nu goed is, maar over een jaar te klein is, ja, is dat wel een slimme investering om te doen. Of als jij dat geld kortstondig nodig hebt, maar je zit er 5 jaar aan vast, dan moet je niet kijken naar een meer flexibele vorm van geld ophalen. Ja, dat soort vraagstukken, ja, daar ligt ons specialisme in.
Ja, als je kijkt verder vooruit. Ja. Ik denk veel meer mee.
Ja.
Ja. Ik herken heel veel dingen. Als we even helemaal teruggaan, herken ik van de bank wordt onpersoonlijker. Ik weet nog, volgens mij hadden wij in Utrecht, bankieren nog steeds bij Rabo, hadden we Melvin of zo. Melvin was dan onze contactpersoon, maar die was inderdaad op een gegeven moment te druk. En toen, weet ik veel, toen kregen we iemand die we ook niet kenden. En hij boeide hem eigenlijk ook geen zak wie wij waren. Nee. Dus en op een gegeven moment hadden we geld nodig. Maar ja, dan kreeg je het natuurlijk niet. Want daar komt een beetje dat gevoel bij van...
Ja, klopt.
Als je de bank nodig hebt, dan zijn ze er niet. En als je ze niet nodig hebt, zijn ze wel. Dus dan heb je er ook niks aan. Dus dan, ja... In ieder geval gemengde gevoelens, laat ik het zo zeggen. En wat ik ook herken is dat als je dan je accountant vraagt, ja, die stuurt je altijd naar Pietje die een deurtje verderop zit. Dus dat onafhankelijke, dat spreekt me wel aan. En dat advies, dat spreekt me ook wel aan. En dit is misschien een mooi brugje naar franchising. Maar hoe weet ik nou dat al jullie adviseurs even goed zijn? Want ik vind jou, jij komt heel kundig en bekwaam over. Maar hoe... Dus dat is misschien even een mooi sprongetje naar franchising. Want jullie wilden dit gaan opschalen. Mm-hmm. Nou, dat kan op allerlei manieren.
Ja.
Je kan mensen in dienst nemen. Je kan bedrijven overnemen. Je kan allerlei dingen kiezen. Waarom franchising? En hoe borg je die kwaliteit? Maar dat kunnen we straks wel misschien behandelen.
Ja, ik denk dat franchising een heel schaalbaar model is. Dus je hebt qua opstart en qua risico vrij weinig investeringen die je hoeft te doen. Zowel vanuit mijn kant als vanuit de franchise-nemer. Als ik iemand aanneem, dan heb ik toch een vast salaris bijvoorbeeld waar je aan vast zit. Nou, dat heb ik in dit geval niet, dus ik ben meer flexibel. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat die franchise-nemer is ook een ondernemer. En als ik één ding weet, is dat hij heel hard zijn best gaat doen om hier een succes van te maken. Die wil ook zijn boterham verdienen en zijn gezin een goed leven geven en verder komen en iets neerzetten. En ik denk dat die drive en die mindset gewoon heel belangrijk is. Er zullen vast mensen in loning zijn die dat ook hebben, dus daar niks te nadelen daarvan. Alleen ik zie toch dat in franchise een ondernemer dat hij daar toch een stap extra in zet vaak. Ja, en dat brengt je uiteindelijk verder. Dan kan je veel sneller doorgroeien, denk ik. En nogmaals, het is ook schaalbaarder qua investering vanuit onze kant. Op een gegeven moment heb je natuurlijk een franchise model waarin elke franchise-nemer wel zijn eigen dingen hebt. Maar als je het model hebt staan, dan kan je het elke keer dupliceren op een andere locatie met iemand anders. En leer je ook van de andere franchise-nemers wat wel of niet werkt in de opstartfase. Wat moet je qua marketing doen? Waar moet je op letten? Wat is belangrijk qua kantoor of in de beginfase? Dus ik denk dat je daar heel veel kan leren van elkaar en snel kan groeien. Zowel vanuit de franchisegever als vanuit de franchisenemer kan.
Ja, Misschien even beginnen bij hoe zet je een franchise op?
Ja.
Wat zijn daar de stappen voor? En dan gaan we straks naar van hoe beheer je het? En dan komt die kwaliteit komt ook wel weer terug. Maar
ja.
wat zijn dan de eerste stappen? Stel iemand zegt van, oh, interessant, ik wil dit verder gaan onderzoeken. Nou, dat zou misschien... Sowieso moet je er eerst in gaan verdiepen natuurlijk. Maar waar begin je aan? Wat zijn de stappen om zoiets neer te zetten?
Voor de franchisegever bedoel je?
Ja.
Het begint met contracten. Dus ik denk dat het heel saai begint. Is dat je eigenlijk heel veel dingen in contracten vast wil leggen. Want een van de belangrijke dingen is ook... je wil dingen uniform doen. Dus de kwaliteit, waar je net ook eigenlijk aan refereerde... van hoe zorg je voor goede kwaliteit... is dat kwaliteit op alle plekken eigenlijk eenzelfde ondergrens moet hebben... een bepaald niveau moet hebben. En dat begint ook met contracten. Hoe doe je de dingen zoals je doet?
Oké.
Hoe doe je uitingen? Wat gebruik je van het hoofdkantoor? Wat mag je lokaal zelf inkopen of op jouw manier doen? Ik denk dat ook al de balans belangrijk is van hoeveel ondernemerschap geef je een franchisenemer. En hoeveel kan die zelf inregelen? Of veel lijkt het ook op een loondienst dat alles geregeld is voor je, zeg maar. Daar zit een bepaalde balans tussen, denk ik. Maar het begint met de contracten en de juiste mensen daarin zoeken. Uniformiteit denk ik dat gewoon heel belangrijk is. En daar zit die balans ook al in. Bijvoorbeeld, als ik terugkijk, wij gaven iedereen de vrijheid om zijn eigen boekhouder te zoeken voor zijn boekhouding bijvoorbeeld. Kan je zeggen, nou dat is fijn, want dan kan hij het zelf regelen. Aan de andere kant, als ik alles bij één boekhouder had ondergebracht en die had mij kunnen zeggen, hey, ik kan jou morgen een benchmark opleveren van 20 vestigingen tegelijk met één druk op de knop, had ik dat ook al heel fijn gevonden. Dus ja, alles heeft daarin voor- en nadelen. En hoeveel vrijheid geef je elkaar daarin?
Ja, en hoe doen jullie dat? Hoeveel vrijheid... Dus zoals die boekhouder, mag iedereen nog zijn eigen boekhouder hebben?
Ja, nog steeds, ja.
Maar betekent dat ook dat al je klanten verschillende facturen krijgen of zo? Of is dat dan... Oh, echt? Oké. Dat zou dus... ik dus alweer niet trekken. Denk, ja, nee, het moet wel overal het logo precies zo staan. En dit moet ze... Of hoe doe je dat dan?
Nou, kijk, bijvoorbeeld iets wat we gedigitaliseerd hebben is onze opdrachtbevestiging. Dus elke klant krijgt wel dezelfde opdrachtbevestiging van ons. Daar hebben we aan het begin ook niet gedaan. Iedereen dat gewoon in Word of in PDF'jes. En op een gegeven moment zeiden we van ja... laten we dat centraal op een goede uniforme manier doen. Toen hebben ze opgevraagd bij iedereen. Ik denk dat ik 20 verschillende versies heb gekregen van de opdrachtbevestiging. En daar hebben we toen één algemene van gemaakt die voor iedereen werkbaar was. Maar dat zie je wel, dat zijn slagen die onderweg maakt. Omdat wij vanaf nul begonnen zijn zonder enige ervaring in de franchise. Dus daar loop je gewoon geen moment tegenaan.
Zit je ook bij een of ander franchise clubje of zo? Want ik heb ooit ook wel eens met franchise experts gesproken. Ik heb nog steeds een uitzendbureau trouwens. En toen dachten we van, hey, moeten we dat niet gaan opschalen met franchise? Dat is wel interessant natuurlijk. Want in de retail komt het heel veel voor.
Ja.
De dienstverlening misschien iets minder. Of...
Ja, omdat het ook lastiger is. Je ziet heel veel in de food en de retail. En sport, bijvoorbeeld sportscholen zie je heel veel.
Ja, Fit20. Die gast heb ik in mijn show gehad een keer. Dus
ja.
Basic Fit, dat is dan eigendom, denk ik.
Dat durf ik niet.
Franchise. Maar nee. Oké, dus...
Maar dan zie je vaak dat het een product is en een proces. Zoals bij McDonald's ook. Iedereen bakt de hamburger op dezelfde manier. Alleen de dienstverlening, ook bij ons, zie je dat jij en ik zijn anders. En wij doen ook dingen op een manier die voor ons goed is, maar ook bij je klant past. Waarschijnlijk heb ik andere klanten die goed bij mij passen dan jij misschien wel hebt.
Ja.
Kijk, en daar geef je de vrijheid in. En een dienstverlening moet het ook kunnen, omdat het ook om de persoon zelf gaat en wie hij is. Waardoor denk ik het ook wat minder makkelijk te franchise is. Omdat je niet een soort van standaard proces of product hebt. Maar goed, het kan nog steeds wel. En daarin zit ook denk ik de balans voor ons. Hoeveel vrijheid geeft iemand om zijn eigen ding te doen binnen de kaders van de formule die je stelt?
Ja, je hebt dus, ik krijg een soort flashback naar die oude gesprekken die ik had. Maar je had hard franchise had je toen en soft.
Ja.
En hard is zeg maar McDonald's. Ja, elke hamburger ziet hetzelfde uit. Zitten jullie dan mee aan die soft kant of zo?
Klopt.
Maar dan zijn er ook mensen die zeggen, nee, soft franchise is geen franchise. Je moet het of hard doen of niet.
Ja.
Heb je daar nog een mening over?
Ja, voor mij werkt het dus. Ik zal niet zeggen dat het geen franchise is. Dus voor mij werkt het. Alleen denk je hele heldere kaders moet stellen. En ook daarop elkaar moet aan kunnen spreken intern. Maar dat je binnen die kaders wel gewoon vrijheid mag geven. En ik denk dat je ook als ondernemer, als je wil gaan franchisen, dat je ook enige ondernemerschap kwijt wil kunnen in je bedrijf. Dus ja, daar zoek je naar, denk ik, in een ideaal plaatje.
Ja. Hey, en dat aanspreken, heb je daar een verhaal bij? Iets wat misschien niet te pijnlijk is, maar wat je wel durft te delen?
Wat bij ons wel eens voorkomt is misschien niet te pijnlijk, maar wij hebben gezegd iedereen heeft zijn eigen postcodegebieden. En een van de afspraken is, je doet geen actieve marketing in elkaars postcodegebied. Omdat dat is het gebied van de franchise-nemer. Kijk, dat je de reactieve keer komt, dat kan gebeuren, maar niet proactief marketing. En we hebben ons gehad dat één vestiging bij de andere een heel groot bord had geplaatst met zijn eigen informatie erop. Ja, dan ga je elkaar wel aanspreken. Want degene die in het gebied waar dat gebeurd is, die was daar natuurlijk totaal niet happy mee. Nou, de ander was zich niet helemaal van bewust. Maar goed, daar spreek je elkaar wel op aan. Dus dat zijn afspraken waar je wel op acteert. Ja.
En wat gebeurde toen? Die ene stond dat bord van die ander eraf te slopen.
Ja, zoiets, ja, zoiets, ja.
Het werd niet fysiek geweld, maar, hoe ging dat gesprek? Ben jij dan als formule manager, zeg maar, dat jij het belletje doet? Of moeten ze dat onderling oplossen? Of hoe ging dat?
Nou, ze hadden elkaar gebeld, maar dat was wat minder aardig, zeg maar. Dus ja, ik wel de mediator daar dan in. Dus ik ben niet degene die het op moet lossen, maar ik breng ze wel bij elkaar.
Ja.
Omdat ik ook belangrijk vind dat het gewoon met elkaar onderling goed gaat. Maar soms is het ook gewoon nodig dat iemand daar een beetje in helpt. Uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen, maar ja.
Ja, oké. Okay. Want je hebt eigenlijk twee manieren om ernaar te kijken. Hè? Van, ik denk meteen van, hoe kan ik een franchise formule neerzetten en franchisegever worden?
Mm-hmm.
En wat komt daar dan allemaal bij kijken? Dus je zegt van, die contracten die zijn heel belangrijk. Je hebt ook entiteiten nodig of zo. Dus je hebt gewoon een BV en dan daaronder allemaal BV. Hoe zit dat stukje in elkaar? Is misschien te juridisch, maar...
Nou, je hebt eigenlijk de franchisegever heeft een entiteit. Dat kan een BV zijn. Ja, en de franchisenemer heeft een entiteit. Ja, en die is de franchisenemer. Maar er zit geen aandelenverband of dat soort lijntjes natuurlijk tussen. Dat is eigenlijk een contractuele afspraak die je met elkaar maakt. Ja,
dus daar wordt een overeenkomst gesloten. Je mag de formule huren voor x periode.
Ja.
En dit zijn de voorwaarden. En hoe lang is zo'n contract bijvoorbeeld?
Meestal begin 2 jaar. Maar je ziet bij verlenging nu dat we vaak voor 3 of 5 jaar verlengen.
Ja, oké. Okay. Ja. En die voorwaarden, wordt daar nog een beetje over onderhandeld? Of is dat gewoon...
Nee, dat kan ik ook niet maken. Want ik kan niet iemand die erbij komt andere voorwaarden geven dan de 39 die er al zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dat zou ook niet fair zijn daarin. Dus daar zit eigenlijk geen ruimte in.
Nee, en die... Nou, dat zou ik ook zeggen. Maar als ik met jou zo probeer te onderhandelen, dan is dit natuurlijk een goed antwoord. Iedereen wordt gelijk behandeld. En zij moeten dus weer fee afstaan aan jullie. Dus de franchise-nemer staat fee af aan de franchisegever.
Mm-hmm.
En dan is altijd de vraag, wat krijg ik daarvoor terug?
Ja.
Toch of niet?
Ja, natuurlijk.
En wat vragen ze, wat willen ze voor terug? En wat geven jullie nu?
Ja, dat is heel verschillend, denk ik ook in de fase waarin ze zitten. Iemand die net start heeft gewoon een andere behoefte dan iemand die al 5 jaar bezig is. Ik zie graag aan de start is het vaak van, kan je leads genereren? Kan je omzet genereren voor me? Kun je me in de marketing ondersteunen? Nou, de kantoren die 2, 3 jaar bezig zijn, die gaan vaker op personeel een vraagstuk krijgen. Dus kan je me helpen met recruitment of met gesprekken met potentiële loningsmedewerkers of misschien een kompion erbij.
Mm-hmm.
En vaak daarna de fase is het meer van, hey, hoe kan ik schalen naar meerdere vestigingen? Je kan bijvoorbeeld voorstellen dat je bijvoorbeeld voor een werkgebied zegt, ik heb 1 soort centrale hubvestiging, dat is mijn hoofdvestiging. En daarnaast ga ik satellietvestigingen daaromheen creëren in bepaalde plekken of plaatsen.
Hmm.
Ja, dat is weer een volgende stap eigenlijk die je daarin kan maken. Het ligt ook aan de persoon zelf. Ik zeg, sommige mensen die zijn constant bezig met nieuwe dingen, die moet je ook constant blijven uitdagen en voeden daarin. En andere mensen zeggen, ja, ik doe het in mijn eentje. Ik vind het prima. Ik vind het fijn om alleen te werken. Laat mij gewoon mijn ding doen. Dus dat is wel verschillend. Maar ik denk dat je per elke fase wel verschillende behoeftes daarin ziet.
Ja. En dan even een ander perspectief. Maar wat ik interessant vind is dat je ook als ondernemer zou kunnen kiezen voor franchise-nemerschap.
Ja.
Dus ik zat al heel erg te denken vanuit franchisegever. Want je bent je eigen tent aan het opbouwen en zo. Maar ik vind eigenlijk franchise ook een hele interessante manier van ondernemen. Want in plaats van dat je zelf het wiel gaat uitvinden en allerlei bullshit gaat proberen, pak je gewoon een werkende formule. Dus je zegt gewoon van, joh, ik begin een lokale vestiging van financieringsschilden, want ik weet heel veel van de markt en ik begrijp ondernemers, bla, bla, bla. Mm-hmm. Maar ben je dan nog een echte ondernemer?
Ja, ik denk dat het een goede vraag is, want die balans ligt wel ergens. Omdat je natuurlijk zegt van, ja, ondernemers moeten alles zelf kunnen doen en alles op een eigen manier kunnen doen. En in de franchise is dat gewoon niet helemaal zo. Want bepaalde kaders staan er gewoon en daar moet je ook binnen blijven. Maar daarom zeg ik, ja, die soft franchise werkt voor ons wel. Omdat we daar mensen wel de vrijheid kunnen geven om ook hun eigen ding te doen binnen die kaders. En af en toe gebeurt het ook wel eens als je zegt van, nou ja, de groep of vanuit de groep komt een bepaalde behoefte om die kaders te verbreden of anders te stellen. Ja, we bijvoorbeeld ook een franchise raad hebben binnen de club.
Ik kan het zeggen, dat is ook verplicht vanaf x aantal of
ja,
zo?
Klopt. Ja, klopt. Ja, dus daar hebben we ook mee te maken en daar komen dat soort soort vraagstukken terug van, hey, kunnen we niet aan bepaalde dingen, kunnen we dat niet anders inrichten met elkaar? Dus dat gebeurt ook gewoon. Maar ik denk als je ondernemer bent en je sluit je aan met een franchise, kijk, waar wij naar kijken is, kan je zoveel mogelijk tijd in je klanten besteden. Dus wat kunnen wij uit handen nemen en de back-office qua marketing, administratie, lead generatie, al dat soort taken, recruitment. En dat jij zoveel mogelijk tijd met je klanten bezig kan zijn. Ik denk dat de meeste ondernemers worden daar ook het meest gelukkig vaak van. En dan kan je ook veel sneller groeien, zeker in de beginfase, dan dat je alles alleen moet gaan doen. Want ik zie dat veel startende ondernemers ook heel veel tijd kwijt zijn aan randzaken, zoals ik het zeg, die niet direct met de klant of met de business te maken hebben.
Ja, en wat zijn dan bijvoorbeeld randzaken?
Nou, als het op onszelf betrekt bijvoorbeeld. Ik doe persoonlijk alle gesprekken met de geldverstrekkers. Nou, we hebben er meer dan 50, 253. En die spreken allemaal 2 keer per jaar minimaal. Nou, dat zijn al 100 gesprekken. Nou, als jij 100 uur per jaar zelf bezig bent om met alle partijen te spreken, en je kan die 100 uur aan klanten besteden, ja, dat levert al geld op. Dat is bij onszelf al een heel duidelijk voorbeeld, denk ik. Maar zeker als je helemaal alleen ondernemer bent, ook aan marketing. Kijk, je hebt AI tegenwoordig om je te helpen, maar ga maar eens een blog schrijven. En dat consequent doen, elke week een nieuwe blog produceren. Ik zie heel veel ondernemers dat niet halen of daar niet aan toe komen, of dan de ene keer wel, de andere keer niet. Dat zijn ook dingen die wij gewoon vanuit het hoofdkantoor kunnen bieden.
Ja. Die 50 gesprekken, die 100 gesprekken dus, die vind ik ook wel interessant. We hadden het net in het voorgesprekje even over AI, wat de kansen. Daar zie ik dan bijvoorbeeld ook meteen weer een kans van. Hey, dat zijn 100 gesprekken, die zou je kunnen opnemen. Dan zou je heel makkelijk kunnen transcriberen. En daar kun je weer heel makkelijk content van maken. Mm-hmm. En daar kun je inderdaad ook weer je franchise-nemers mee dienen, zeg maar. Hè? Van de laatste trends op het gebied van financiering in de agri-business, weet ik veel, ik lul maar wat. Maar dus jullie zijn daar iedere keer mee bezig van, hey, we kunnen ze zoveel mogelijk uit handen nemen. Mm-hmm. En waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, is van, wanneer is iemand niet geschikt als franchise-nemer en wanneer wel? Want dit is denk ik een van de grootste factoren die je formule zeg maar omlaag kan halen of juist heel goed kan maken. Mm-hmm. Hebben jullie een soort vacature of een selectielijstje of zo? Waar letten jullie op?
Ja, ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn. Van de ene wat belangrijker is dan de ander. Dus de ene is financieringskennis. Dus hij moet het vak begrijpen en dan verstaan. En daarnaast de commerciële vaardigheden. Dus kan iemand een netwerk opbouwen? Kan die een klantgesprek goed voeren en het klantproces managen? En dat zijn twee verschillende dingen waarbij ik financieringskennis nog wel net iets belangrijker vind.
Toch wel? Oh ja,
omdat ik die kwaliteit, we hebben gewoon een kennisvak, een ervaringsvak, en die kwaliteit is gewoon enorm belangrijk. En ik zeg altijd, als je in het noorden van het land, stel in Groningen, heel slecht advies geeft en iemand neerzet die autoverkoper is geweest, alle respect voor autoverkopers, maar die opeens financieringen gaat doen, die heeft geen verstand van financieringen en die gaat hele slechte of geen adviezen geven. Ja, dat straalt gewoon af, niet alleen in Groningen, maar ook in heel Nederland op ons als formule. Dus daar leggen we al echt een hoge lat qua kennisniveau aan de voorkant. Ja, en daarnaast moet iemand wel ondernemerschap in zich hebben. Want als je alleen maar kennis hebt, maar niet met de klant het gesprek kan voeren of een netwerk kan bouwen, dan zit iemand achter de computer te wachten tot er wat gebeurt. En dat wordt hem ook niet bij ons.
Ja, maar hoe kom je erachter, dat ondernemerschap?
Ja, dat zit toch in gesprekken. Mijn compagnon en ik voeren allebei losse gesprekken altijd met iemand, om allebei onafhankelijk ons beeld te vormen. Vaak toch referenties ook wel, of oud-collega's die diegene kennen. We zetten vaak ook diegene bij 1 of 2 franchise-nemers een keer een dag om mee te lopen.
Oh, dat klinkt best uitgebreid selectieproces.
Voor nieuw iemand ook wel fijn. Vaak komen ze bij ons toch uit loondienst. Ja. Is ondernemerschap nieuw. En ik kan wel een heel mooi verhaal gaan vertellen. Maar uiteindelijk, als ze in praktijk gewoon een dag mee mogen lopen, dan zien ze veel meer dan dat ik ze in een gesprek kan vertellen. Dus dat is denk ik voor hunzelf prettig. Maar voor ons ook weer eventjes het momentje van, hey, wat voor persoon is dit?
Ja. Ja, je zit 2 jaar aan elkaar vast, hoorde ik. Ja. Dus dan denk ik, ja, dan geldt het voor 2 kanten. Ja, je moet echt wel weten waar je aan begint. En zeker, nou, bijvoorbeeld mijn vrouw, die houdt heel erg van samenwerken in een team.
Ja.
En tijdens corona werd ze heel ongelukkig, want ze zat helemaal alleen thuis. Nou, bij mij is het precies andersom. Dus ik vind het heerlijk om in mijn eentje te werken. En kan ook wel in het team, maar liever gewoon mijn eigen ding. Nou, dan heb je zo iemand die komt uit loondienst. Die tekent die formule en dan zit hij ineens thuis.
Ja.
Ja, die kan helemaal gaan zitten verpieteren van, oh shit, dit zag ik niet aankomen en ik mis mijn collega's. Nou ja, nu heb je natuurlijk wel mede-franchise-nemers of zo. Maar dat is dus ook om dat zij een beetje weten waar ze aan beginnen. En jullie ook. Mm-hmm. En krijg je dan wel eens ook red flags van, nou, doe maar niet of zo. Dit gaat hem niet worden. Of?
Ja, natuurlijk, want er zijn ook mensen waar we niet mee verder gaan. Om wat voor reden ook. En soms kan dat op kennis zijn, maar ook wel eens op persoonlijkheid of op vaardigheden.
Ja.
Dus dat gebeurt ook gewoon, ja.
Ja. Nu vertelde je dat jullie in Spanje bezig zijn en op de Caribische eilanden.
Ja.
Waar ben je verder?
Caribische eilanden.
Ja, oké. Okay. En daar ga je dus ook dit doen?
Ja, klopt.
Maar dan onder andere namen of zo?
Hoe, ja, klopt. Met de lokale partner samen, omdat we zien dat heel veel met name vastgoedbeleggers in de Nederlandse markt toch lastig vinden om goede investeringen te vinden. Die zijn toch naar het buitenland aan het kijken, waaronder Spanje, waaronder de Caribische eilanden. Dus wij bewegen eigenlijk meer met die klantvraag vanuit Nederland. En daarom dan kunnen we nu ook met de lokale banken daar financieringen regelen. Soms ook in combinatie met Nederlandse oplossingen. Maar zo zie je dat we toch door de klanten iets internationaal zijn gegaan. Was niet de ambitie direct om dat te gaan doen. Alleen we zijn gewoon met de klant mee bewogen eigenlijk.
Ja, en Spanje?
Ja, hetzelfde.
Ja, ja, omdat daar vastgoed nog steeds hot is, ja. Of weer hot is.
Ja, ja.
Oké. Okay. En dat, daar heb je nog geen nieuwe naam voor? Of dat...
Nee, dat is een ontwikkeling, dus dat verwacht ik wel binnenkort. Ja. Maar ja.
Spannend. En zijn er in Nederland nog postcodegebieden vrij of is het allemaal vergeven?
Nee, we hebben nog 4-5 gebieden vrij op dit moment.
Oké. Okay. Zoek je nu actief franchise-nemers?
Ja, altijd.
Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ben je dan aan het headhunten of is het gewoon meer van wat komt er op ons af? En,
Nee, we hebben een recruiter die voor ons headhunt, om het zo te noemen. Ja. Dus die is wel vrij actief, ook op LinkedIn en dergelijke, om mensen te benaderen. Omdat een van onze speerpunten is ook in de groei om nieuwe mensen te vinden. Mm-hmm. Hebben we het eigenlijk met een recruiter op die manier ingericht.
Ja, en dat zijn dus mensen die bij een bank bijvoorbeeld werken of een andere financieringspartij en dus die veel kennis hebben en die krijgen dan dus een soort van aanbod van, hey, wil je niet voor jezelf beginnen?
Ja.
Er zijn er heel veel, denk ik. Ja. Er zijn er heel veel die uit de gouden kooi willen ontsnappen of valt het tegen?
Nou, valt ook wel tegen hoor, want ik denk ook als je naar de banken kijkt, dat die kooi is toch een hele gouden kooi. Mm-hmm. En je ziet heel veel voordelen, financiële voordelen die je daar ook krijgt. En bankmensen zijn per definitie ook risicomijdend.
Ja, precies. Ja.
Dus die combinatie zorgt ervoor dat mensen gewoon blijven zitten.
Ja.
Ja.
Zijn we nog iets vergeten over franchising? Ik probeer misschien nog even toe te passen op de gewone ondernemer. Dus stel je hebt gewoon een bedrijf, weet ik veel, we zitten hier bij Groenpand, ze zitten in de zonnepanelen. Of je hebt een uitzendbureau of weet ik veel, wat heb je daar inzichten over?
Ja, ik heb wel een belangrijke tip, denk ik, waar ik zelf ook doorheen ben gegaan. Is dat ik ben begonnen als franchise-nemer. En op een gegeven moment ben ik franchisegever geworden. Alleen je ziet het, je kan niet op een of andere moment die stap maken. Want je hebt allerlei klanten en lopende aanvragen. En die wil je ook goed bedienen. En tegelijk moet je zeggen, ja, ik heb een formule die ik ga laten groeien ook. En dat zie ik ook vaak bij bedrijven die gaan franchisen, die zelf ook al bestonden, die zelf al klantenkring hadden, is dat het toch iets heel anders van je vraagt. En dat het dan het risico is dat je te lang in beide rollen blijft, waardoor je eigenlijk allebei niet goed doet. Dus je blijft en lang klanten helpen en lang met je franchiseformule bezig. Terwijl eigenlijk moet je gewoon heel hard de knip maken van, hey, ik ga nu een franchiseformule bouwen.
Wow.
En ik denk, als ik naar mezelf kijk, heb ik ook best wel lang nodig gehad om de switch te kunnen maken van met klanten bezig zijn naar een formule laten groeien. En heb ik dat heel langzaam moeten doen om zeg maar de klanten steeds minder en dan steeds meer formule. En ik denk als je die harde knip kan maken, dat het eigenlijk beter is.
Ja, ja, dat doet me denken aan, je hoort ook altijd van mensen, die hebben dan een goed lopende winkel en dan willen ze nog een winkel in een dorp verderop of in een andere stad of whatever. Ja, geheid natuurlijk dat die twee winkels niet even goed lopen. En, nee. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is ook te klein gedacht van waarom ga dan zeg maar all in en ga een keten bouwen of zo. Maar dat hoor ik jou ook een beetje zeggen van, de tussenin werkt niet zo goed of het half-half is. Maar wanneer ben je er dan klaar voor? Wanneer is je bedrijf franchisable, zeg maar, of klaar om echt heel hard op te schalen?
Ja, kijk, ik had het voordeel dat mijn compagnon wel gewoon vanaf het begin fulltime dit deed. Dus dat heeft mij de vrijheid gegeven om langzaam die switch te maken.
Ja.
Maar ik denk dat niet zo is, ja, dan is het nog lastiger. En franchisable, ja, in de dienstverlening is dat dus best wel persoonsafhankelijk. Mm-hmm. Maar ik denk als je naar partijen kijkt die producten maken bijvoorbeeld, dat wat makkelijker is, omdat je dan een heel strak proces moet maken. En dan eigenlijk dat zo dummy-proof moet maken door te zeggen van, hey, bijna iedereen die kan dit, zeg maar.
Ja, als een handleiding.
Proces, als je gewoon met proces elke stap gewoon netjes volgt. En ik denk dat bij dienstverlening wat lastiger is, maar bij producten zou dat misschien wat makkelijker gaan. Die ervaring heb ik persoonlijk niet, maar dat kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Ik denk dat een hele belangrijke is, ja.
Interessant. Ja, ik heb een handboek, Voice. Ik weet niet of je Voice kent. Dat is een telecompartij uit Groningen.
Oké. Okay.
En die hebben een geniaal handboek. Die hebben gewoon, alles staat erin. En dat heb je natuurlijk bij franchise ook nodig. Van, ik heb een vraag. Ja, lees de manual maar. Ja. Want als het daar niet staat, dan is het er niet. Dus dus ik heb ook een manual gemaakt voor groeivoer. Dus ik heb al mijn processen helemaal uitgewerkt. Mm-hmm. En natuurlijk verouderd dat de hele tijd. Dus je moet het ook regelmatig bijwerken.
Ja.
Maar tot en met hoe maak je een thumbnail? Hoe moet de studio opgebouwd worden? Weet ik van echt alle dingen die je kan verzinnen.
Mm-hmm.
En met Eager People, mijn uitzendbureau, ben ik daar nu ook mee bezig om zo'n handboek te maken.
Okay.
En ook als je niet gaat franchisen of niet wil gaan schalen, is het nog steeds heel handig.
Ja.
Want ja, mensen vragen de hele dag dingen van, yo, hoe zit dit? Ja, zoek het maar op. Zoek het maar in het handboek.
Ja.
En maar je hebt goede adviezen gegeven, dus lekker bezig. We gaan richting afronding van deze aflevering.
Mm-hmm.
En ik wil nog een vraag meegeven aan de kijker of de luisteraar. En, heb jij een vraag waarvan je denkt, hey, ga daar over nadenken voor de luisteraar? Iets waarvan je denkt, neem dat mee.
Ja, ik denk dus als je gaat over franchisen nadenkt. Ik denk dat het goed is om met een aantal mensen met ervaring te gaan praten en het niet zomaar te gaan doen. Je hebt best wel partijen professioneel gezien, denk ik, die je kunnen helpen met contracten en dergelijke. Of in het begeleiden van het opzetten van een formule. Maar ook gewoon met ervaren franchise-ondernemers. Ik heb zelf ook al gemerkt dat het toch anders dan dat je een ondernemer spreekt die een regulier bedrijf heeft. Het is toch een hele andere manier van je bedrijf opbouwen. Dus ik zou echt aanbevelen of een tip geven van, hey, ga ook in gesprek met ervaren franchise-nemers daarover.
Ja, het is echt een andere game.
Ja, ja.
Ja. Nice. Thanks, Bastiaan.
Yes, dankjewel.
En jij bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over financieringsgilden? Ga naar financieringsgilden.nl.
Yes.
Bastiaan kun je natuurlijk ook toevoegen op LinkedIn, Bastiaan Breugem. Je vindt alle informatie ook in de show notes. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt. En misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond. En ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media. Bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.